Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Deze week is Radio Danspaleis te gast en wel vanuit Lunette Wilwel in Utrecht. Dit Utrechts bewonersinitiatief verbindt de zelfstandig wonende buurtbewoners op leeftijd in de wijk Lunette met elkaar door middel van tal van activiteiten. Host Suna Duif ontmoet bestuurslid Kees van der Brink en bewoner Carona. En de Utrechtse chansonnier Jaap Fischer met muzikaal partner Jessica van Noord. Na 3 uur gaan we gewoon door met dank aan de makers van Bewonersalert.
Luisteraars, dit is Radio Danspaleis voor troost en plezier met dansen en muziek. U luistert naar muziek van toen en naar de verhalen achter de muziekfavorieten van onze gasten op leeftijd. En in onze studio Villa Frank, pianist Frank van Bommel, drummer Martin van Leusten en ik ben uw presentator Suna Duif. Deze editie duiken we de Utrechtse wijk Lunette in, gelegen tussen de stad en het groen van Amelisweert. De wijk is in de jaren 70 en 80 gebouwd en veel van de mensen die er toen zijn komen wonen, wonen er nog steeds. Inmiddels zijn dat er 11.000, waarvan de meeste 60'ers en 70'ers zijn. En dan beginnen we ons natuurlijk meteen thuis te voelen. De buitenwijk ligt nogal geïsoleerd achter de waterlinieweg en leidt naar Houten. De bekendste bewoner was cabaretierzanger Herman Berkien, die er zijn vrouw leerde kennen in het enige buurtcafé. Hij woonde er tot aan zijn dood. Sommige straatnamen in Lunette hebben een licht vervreemd effect. Je kan er bijvoorbeeld wonen op de Himalaya en de Seychellen, de Betuwe, Tirol en Salzburg behoren eveneens tot de mogelijkheden. Ook zijn er bewoners die kunnen zeggen dat ze op Texel, Vlieland, Ameland of Terschelling wonen. Betrokkenheid van bewoners geldt als een van de kenmerken van Lunette. Er is een wijksite, een wijkmagazine en er zijn diverse culturele initiatieven en bewonersgroepen. Het is groen, veel rustiger dan in de binnenstad. Lunette is een beetje een dorp, zeggen ze, leunend tegen de grote stad aan. Vandaag spreken we een betrokken bewoonster, Carona Ionescu, die al 36 jaar met plezier in Lunette woont. En we verwelkomen met trots een chansonnier met Utrechtse roots, Joop Visser, beter bekend als Jaap Fischer. Hij is vandaag vergezeld door zijn muzikaal compagnon Jessica van Noord en zij trappen dit keer af.
Nooit een vak geleerd, zijn handen staan verkeerd. Onze Jan is manager geworden, nergens voor geschikt, heeft hij het geflikt. Onze Jan is manager geworden. Werken lukte nooit zo goed, maar nu vertelt hij hoe het moet. Onze Jan is manager geworden, want heel vroeg begreep hij al de beste stuurluis aan de wal. En bij voorkeur op een lullig ministerie of stadhuis. Onze Jan, boven Jan, met zijn lege hersenpan en zijn politieke vriendjes. Onze Jan, grote ambtenaar, kleine krabbelaar. Onze Jan is manager geworden. Een hele mooie baan en niet meer te ontslaan. Onze Jan is manager geworden. Ver van de praktijk, geef hem ongelijk. Onze Jan is manager geworden. Hij vergadert met plezier en hij regelt op papier hele dagen, halve zaken waar hij geen verstand van heeft. Onze Jan, boven Jan, met zijn lege hersenpan. Wie had dat nog kunnen denken? Onze Jan, achter zijn bureau, boven zijn niveau. Onze Jan is manager geworden. Vult hij elke zak van zijn grijze pak. Onze Jan is manager geworden, met zijn hoge rang, voor niets of niemand bang, blundert hij zijn gang. Onze Jan is manager geworden, allemaal de gift, denkt hij in de lift, midden in de grauwe massa, levenloze ambtenaren. Onze Jan, boe Jan, met zijn lege hersenpan, kan je hem omhoog zien roze Jan.
Lichte regenjas,
diplomatentas van onze Jan. Is je manager geworden?
Reis je hier,
reis je daar,
conferentie,
seminar. Onze Jan is manager geworden. Vlees geworden klucht, van gebakken lucht. Onze Jan is manager geworden. Later krijgt hij vast en zeker ook een eigen kartelstrook. En een afscheid van een halve ton van mijn belastingcenten. Waarom allemaal? Secretaris, generaal, burgemeester, commissaris en minister. Ook belangrijk, ga je waar je gaat, dan ga je waar je gaat. Dat zou nog eens fijn zijn, dat zou nog eens fijn zijn. Graaien waar je graaien kan, graaien waar je graaien kan. Dat zou nog eens fijn zijn, denk ik dan.
Dit was Onze Jan is manager geworden van Joop Visser en Jessica van Noord. Ja, mannen, wat roept Joop Visser bij jullie op? Jaap Visser.
Jaap Visser, ja, die ken ik al sinds mijn jeugd. En hij werd veel gedraaid op de radio. Als jong kind lag ik elk jaar wel een paar weken met bronchitis op bed. En dan zette mijn moeder dan de radio naast mijn bed. En, dus ik heb dat heel veel gehoord. En hij heeft ook wel voor een heel groot gedeelte mijn keuzes bepaald, zeg maar. Als het gaat over muziek en tekst. En,
wat een openbaring. Wat heeft hij bepaald dan?
Nou, en een van de belangrijkste dingen is denk ik wel dat zijn beroemde lied Het Ei, wat denk ik in 1962 uitkwam. Toen was ik dus 6 jaar oud. Dat was voor mij zo'n schok, die tekst, dat daarna ben ik wel vegetariër geworden.
Kijk.
Ja.
En is er iets meegenomen aan muziek?
Ja, dat heb ik zeker. Er is een instrument wat nog niet zo vaak aan bod is gekomen. Maar dat is wel naast het drumstel toch wel mijn... Ja, nee, eigenlijk is het wel mijn eerste instrument. En dat is dit. De mondharmonica. Het is natuurlijk een instrument wat ik denk wel bij iedereen thuis ergens lag. En zoals bij ons thuis was het vroeger ook. Mijn vader die speelde dat fenomenaal, daar heb ik het ook van geleerd. Mm. En wij werden allemaal wakker gemaakt op de dag dat we jarig waren. En dan in optocht kwam de hele familie naar het bed. En mijn vader erachteraan met de mondharmonica. Op een gegeven moment ga je toch proberen een liedje te spelen. En daar heb ik het volgende liedje gevonden.
Nou, Martin, take it away.
Hier komt-ie.
Kan het niet helpen om dan te denken aan Lucky Luke in de prairie. Wat was dit eigenlijk, Martin?
Nou, dat ga ik niet zeggen. Hier maken we de prijsvraag van.
Oh.
Dus de luisteraar die mag raden welk nummer ik gespeeld heb.
Spannend. En
ik hoop dat er reacties komen. Ik denk het wel. Heel veel mensen kennen dit.
Nou mensen, komt u maar door. U mag mailen naar info@hetdanspaleis.com. Welk nummer heeft u zojuist gehoord wat Martin op zijn mondharmonica speelde? Ja, en als we dan toch over een prijsvraag hebben. 2 afleveringen geleden over de OBA is er een prijsvraag uitgezet door Frank. En hij heeft een stuk tekst voorgedragen. En de vraag was, wie is dit? En wat is de titel? En we hebben een winnares. Ja. En de winnares is mevrouw Else Kok. Ja, Frank. Ja, wat heeft ze goed geraden dan? Wat was het antwoord?
Het antwoord was woningloze. En dat was de titel van het gedicht. Want dat had ik er natuurlijk niet bijgezet van Slauwerhof. En ja, die heeft heel veel fado's geschreven.
Ja, de fado, dat is de volksmuziek van Portugal, zeg maar. De blues van Portugal kan je het noemen. En er is een hele mooie uitvoering gezongen door Cristina Branco. Portugese jonge zangeres. Die heeft dus inderdaad een cd opgenomen met de fado's van Slauwerhof in de kerk in Leeuwarden. En dat is vlakbij het huis waar Slauwerhof heel lang gewoond heeft.
Dus we gaan luisteren naar Slauwerhof, gezongen door Cristina Branco, speciaal voor Else Kok.
Jamais voltaremos a ver-nos entre nós dois. Por vezes de noite à janela nos detemos, mas são outras as estrelas que vemos.
Nou Elsa, bij deze ben je in het zonnetje gezet. Gefeliciteerd. Dit was Cristina Branco, speciaal voor jou.
De reactiebox.
Vandaag in de reactiebox. Kees van der Brink, betrokken buurtbewoner die verschillende activiteiten heeft aangeslingerd. Welkom Kees van der Brink.
Dankjewel.
Jij bent betrokken bij allerlei bewonersinitiatieven in en om Lunetten. Kan je daar iets over vertellen?
Ja, ik ben een aantal jaren geleden betrokken geraakt bij die bewonersinitiatieven Lunetten Wilwil. Ik heb zelf een communicatieachtergrond, ik ben grafisch vormgever. En ik kwam toen via in contact met Lunetten Wilwil. En Lunetten Wilwil was eigenlijk opgericht in de tijd van de transitie in de zorg, waarbij heel veel teruggeduwd werd naar bewoners. Van je moet zelf jezelf zien te redden.
Ja.
En toen waren een aantal mensen. Ja, die hadden toen bedacht van, goh, we moeten met name de meest kwetsbare mensen in de wijk, daar moeten we wel iets voor regelen. Nee, en daar ben ik betrokken bij geraakt, met name in eerste instantie vanuit mijn communicatieachtergrond, dat ik wat kon helpen met publiciteit.
Dus er was een omslag van, nou, iedereen moet het maar zelf doen. Even kort door de bocht gezegd.
Ja.
En toen dacht jij, waren er een aantal mensen van, nou, dan moeten we iets doen voor kwetsbare mensen. Waarom vond je dat belangrijk?
Ja, er zijn dingen, zeg maar, die min of meer uit de handen zijn laten vallen door de professionele partijen, omdat dat moet. En ja, je ziet gewoon daardoor ook mensen in de knel komen. Daar hoor je over. En wat je merkt is dat er gewoon, wat gewoon heel leuk is, wat je merkt dat er mensen, zeg maar, ja, actief worden om zich voor anderen in te zetten. En dat, ja, dat pakt me toch wel heel erg aan. En,
yeah.
Ja, met name in eerste instantie, zeg maar, omdat ik daar iets in kon betekenen. Door daar, zeg maar, op het publicitair gebied wat voor te doen. Dus door foldertjes te maken en wat meer lijn in de huisstijl te brengen.
Ja.
Maar ik merk ook inderdaad van ja, ik kon ook wat bijdragen in de ideeën die ik had. En nou ja, zodoende ben ik ook in het bestuur terechtgekomen. En konden we ook in de loop der jaren ook activiteiten uitbreiden.
Kan je iets vertellen waar je trots op bent van, nou, dat hebben we toch maar moois gedaan met Lunette Wilwel?
Nou ja, ik denk dat een van de dingen waar wij heel erg voor openstaan is ook samenwerking. Juist ook met de professionele partijen, met de gezondheidszorg in de wijk, met de sociaal makelorganisatie, met het buurtteam. En ook met de thuiszorg. Dus wij organiseren bijvoorbeeld, en nu even niet, maar normaal gesproken organiseren we ook bewonersavonden. Om mensen te informeren en ook om, zeg maar, vragen op te halen bij mensen. Waar gaat het over? Dus we hebben een keer een avond over de zorg gehad, waarbij we, ja, die partijen die ik net noemde, ook dat daar ook allemaal vertegenwoordigers van aan tafel waren. En ook spraken over wat hun rol was in de wijk.
En wat kunnen jullie dan beter dan bijvoorbeeld een gemeentelijke instantie of een andere welzijnspartij?
Wat wij, zeg maar, afgelopen jaar erg gemerkt hebben, dat, zeg maar, vooral, zeg maar, het sociale netwerk, waar we gewoon heel fijnmazig in zitten, dat heel erg belangrijk is. We hebben gemerkt, zeg maar, de activiteiten die we de afgelopen jaren gedaan hebben, waar mensen elkaar konden ontmoeten en waar mensen contact met elkaar konden hebben. Dat heeft ertoe geleid dat we, zeg maar, elkaar hebben leren kennen. En wat eigenlijk ook wel tot onze verrassing dit jaar, in dat coronajaar bleek, omdat we belrondjes deden van, goh, hoe gaat het met mensen? Dat je terughoort inderdaad van, we zitten in een appgroep of we hebben een telefooncirkel en... En dat was dan door die mensen zelf opgezet die betrokken waren geraakt bij onze activiteiten. En die elkaar dus gewoon ook onderling op gingen zoeken in een tijd dat ze geïsoleerd waren.
Die zijn het verlengstuk naar de mensen zelf. Wat houdt jou aan de gang?
Nou, dat is toch vooral, zeg maar, de reacties van de mensen die je soms krijgt. En als je ziet welke impact het heeft wat je doet. En zo hebben we, zeg maar, afgelopen vrijdag hebben we ook weer een actie gedaan. Normaal gesproken organiseren we altijd een paaslunch of een kerstlunch met die feestdagen. Ja, dat kan nu ook niet. Dus vorig jaar hebben we voor het eerst bedacht van, goh, laten we dan zorgen dat al die mensen die we normaal gesproken tijdens die paaslunch hebben, een aardigheidje langsbrengen.
Mm-hmm.
Nou ja, daar hebben we, zeg maar, ook samenwerking gezocht met de plaatselijke Albert Heijn. Nou, die wil daar graag aan meewerken. Dus afgelopen vrijdag voor paas hebben we ook weer paaspakketjes rondgebracht in de wijk. Bij 90 mensen. En nou ja, de respons die je daarop krijgt is echt geweldig. Deels hebben we dat zelf gedaan. Deels hebben we dat ook in samenwerking met studenten gedaan. En het gaat niet eens zozeer om de inhoud van de pakketjes, als wel de reactie van, goh, wat fijn dat jullie aan me denken.
Ja.
En wat
mooi.
Goed dat we gezien worden.
Welke muziek hoort hierbij?
Ja, muziekkeuze. Ik ben een enorm fan van Beck. Beck is een enorme veelzijdige muzikant die ook een grote productie heeft. Een beetje verwant aan Prince, vind ik altijd, waar ik ook liefhebber van ben.
Ja,
en ik kwam een keer een nummer tegen van hem in een film. Prachtige film ook, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Nou, dat is al een beetje een romantische tranentrekker. Maar dat nummer van Beck, dat verdiept, zeg maar, dat sentimentele gevoel nog een keer. Everybody's Gotta Learn Sometimes.
Oh, ja.
Dat is een cover uit de jaren 70. Dus ik moet dat in de jaren 70 wel voorbij hebben horen komen. Maar zoals Beck, zeg maar, dat nummer brengt, als je in de juiste moed bent, dan kan je dat tot tranen toe roeren.
Ja, hier gaan we allemaal van huilen. Dan gaan we daar naar luisteren. Nou, ga zo door met je mooie werk. Het is heel belangrijk inderdaad wat jullie doen in Lunette met Lunette Wilwel. En we gaan luisteren naar jouw muzikale bijdrage. Dank je wel, Kees.
Graag gedaan.
Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. need your loving like the sunshine. Change your heart, look around you, change your heart, it will astound you, I need your love.
Dit was Beck met het mooie Everybody's Got to Learn Sometime.
In memoriam.
Op 9 februari is de Amerikaanse jazzpianist en componist Chick Corea overleden. De iconische pianist en bandleider die een grote rol speelde in de vernieuwing van de jazzmuziek in de jaren 70 werd 79 jaar. Frank, wat kun je ons hierover vertellen als jazzkenner?
Als jazzliefhebber? Nou ja, toen ik een jaar of 16 was, dan hoorde ik Chick Corea natuurlijk voor het eerst met zijn Return to Forever. En toen wist ik nog niet dat hij ook met Miles Davis had gespeeld op de baanbrekende LP Bitches Brew. Eigenlijk heeft hij de jazzmuziek naar het grote publiek gebracht. Toen dat eigenlijk al weer een beetje uit de mode raakte, wist hij dan toch op de een of andere manier met crossovers, dus bijvoorbeeld Latin muziek of Spaans georiënteerde muziek, wist hij toch zeg maar heel veel mensen aan zich te binden, waaronder ikzelf. Hoe zou ik zijn spel omschrijven? Ja, eigenlijk een soort heel teder en wulps. Hij moest uitgedaagd worden, anders werd het wel heel erg mooi allemaal, vond ik. Dan kon ik wel eens afhaken, maar ja, hij heeft gewoon heel veel betekend voor de jazzmuziek. En ja, eigenlijk, Suna, zijn er samen met Chick Corea het afgelopen jaar best veel jazzmuzikanten overleden. En ik wilde toch heel even aandacht aan besteden.
Ja, gooi er een paar uit.
Bijvoorbeeld de drummer Jimmy Cobb. Hij is 91 geworden, speelde bij Miles Davis op het beroemde album Kind of Blue. Lee Konitz speelde alt en sopraansaxofoon. En Morikante, de Afrikaanse zanger natuurlijk, met de ontzettende swingende band. Jimmy Heath, 93 is die geworden. Aad Bos, de presentator, 88. Daar heb ik nog ooit in de studio een middag op mogen nemen. De begeleider, de pianist van John Coltrane, McCoy Tyner, is overleden op 81-jarige leeftijd. op 84-jarige leeftijd de contrabassist Henry Grimes van de Free Jazz. En de vader van de Marsalis Brothers, Ellis Marsalis, 85 jaar geworden. Een hele goede pianist. Gary Peacock, de contrabassist. Nou ja, dat zijn in ieder geval... zijn er dus best veel jazzmuzikanten ons.
Nou, dan kan je wel zeggen, dat is een hele batterij inspiratoren.
En die allemaal hun steentje aan die fantastisch geïmproviseerde muziek bij hebben gedragen. Dat is echt allemaal genieten. We gaan My Favorite Thing spelen.
Ja, dit was een schitterende uitvoering. Een ode aan de jazz, overleden jazzmuzici, door Frank van Bommel en Martin van Leusden. En het nummer heet My Favorite Things en komt natuurlijk uit de musical The Sound of Music en is gecomponeerd door Rodgers and Hammerstein. Onze volgende gast is Caronna Ionescu. 73 jaar, geboren en getogen in Utrecht in de Lange Nieuwstraat aan het binnenhof van het Katharijnenconvent. Op haar 16e is ze van school gegaan en volgde haar eigenwijze weg en is begonnen in wat toen heette de zwakzinnige verpleging. Daarna volgden vele verschillende banen. In Roemenië heeft ze haar man opgeduikeld en meegenomen naar Utrecht. Op latere leeftijd heeft ze een hbo-opleiding gedaan tot holistisch coach. Helaas, tijdens haar studie overleed haar man, maar ze heeft haar eigen draad weer goed kunnen oppakken. Ze heeft een eigen praktijk opgezet en is op haar 65ste gestopt met werken en actief geworden bij Lunette Wilwel. We verwelkomen Caronna Ionescu.
Hallo.
Fijn dat je in de aflevering zit vandaag.
Ik voel me zeer vereerd eigenlijk.
Eigenlijk heeft Kees van Lunette Wilwel jou aangedragen.
Ja.
Kan jij iets kort vertellen over wat je met Utrecht hebt en met Lunette?
Nou, Utrecht, daar heb ik wel iets mee, ja. Ik ben er geboren.
Ja.
En getogen. Ben geboren in de stad. Wat nu de tuin van het Rijksmuseum van Religieuze Kunst is, daar stond mijn geboortehuis. En dat was dus ontsloten door de Katharijnenkathedraal, oftewel de Katharijnenkerk,
ja,
noemen we hem eigenlijk. En de kloostergangen. Dat waren de kloosters van een Johannitenklooster ooit. Later is dat ook gebruikt, als ik het goed heb, als ziekenhuis.
Ja.
En daarna zijn er diverse musea ingevestigd. Ik heb daar tot mijn 11e gewoond. Toen waren daar dus die musea. En het was daar op zondagmorgen, dan was de poort dicht, dan waren die musea gesloten. En dan stonden van de kathedraal de ramen open. En dan mooi weer. En dan als kind dan lag ik in dat gras en dan lag ik te luisteren naar die Gregoriaanse liederen die uit die kerk kwamen, die muziek uit de kerk kwam. Dat was zoiets fantastisch mooi. Ik denk dat dat mijn gevoel voor het mystieke eigenlijk wakker gemaakt heeft.
Wat leuk. We denken altijd aan Utrecht en dan denken we aan die Dom. En aan de gezellige binnenstad en de grachtjes. Maar jij schetst een heel ander beeld.
Dat is het beeld wat je als kind eigenlijk meemaakt. En wat ik eigenlijk later pas besefte, wat een indruk dat op mij gemaakt heeft.
Nou, je gaf net aan, heeft het mystieke in jou wakker gemaakt.
Ja, het gevoel van er is meer. Maar ook dat gevoel van ja, niet zozeer van ik ben bijzonder, maar... dat niet, maar wel het gevoel van er is gewoon meer. Er is meer om me heen. Er is, Het is niet alleen maar dit, mm-hmm, wat je nu meemaakt, zeg maar. En alles heeft een bedoeling. En overal, niets gebeurt zomaar. Al die dingen, zeg maar. Dat heeft mij toch gevormd. Maar het is er pas uitgekomen in later jaren, in 2002. Toen ben ik begonnen met een opleiding voor holistisch coach en therapeut.
Ja.
En toen ging ik dus echt 180 graden de andere kant op.
En wat was eerst en wat was daarna?
Nou, eerst was ik dus... ik ben secretaresse geweest, onder andere. Op advocatenkantoor en bij diverse andere bedrijven. Dus dat was allemaal in het hoofd zitten.
Mm-hmm.
Het was denken, het was zakelijk, het was snel, al die dingen. En dit was dus echt totaal... Dit was je gevoel van hier eraan te pas. En dat was bij mij, was dat toch... Het had ik het gevoel altijd wat afgesloten.
Wat maakte dat jij die draai maakte?
Dat kwam omdat ik in 2002 had ik, of 2001, wanneer was het, had ik een frozen shoulder in mijn baan. En ik kon toen niet werken. Ik ben toen bij een coach terechtgekomen. Die zat dus in wat men de alternatieve hoek noemt.
Mm-hmm.
Die heeft mij gezet op het spoor van de opleiding voor holistisch coach en therapeut. Ook omdat ik zelf al gezocht had, maar wat kan ik nog wel? Want hier kan ik niet blijven. Wat wil ik eigenlijk? Wil ik nog wel op deze manier werken? En mm-hmm, het bevredigde mij niet. En
ineens kwam dat meisje in het gras. En
daar was ik veel te ver van afgedwaald. Ja. Je kunt pas een ander gaan helpen als je zelf door diezelfde dingen heen gegaan bent. Als je weet wat het inhoudt en als je gewoon je eigen schaduwkanten kent en opgeruimd hebt wat er nog allemaal zit aan trauma en oude dingen. En dat vond ik eigenlijk wel een verhelderend iets. En ik ben toen met die opleiding begonnen. En die eerste 2 jaar was je inderdaad met jezelf bezig. En ik ben mezelf wel tegengekomen daar.
Het was ook een fase waarin je man bent verloren.
Dat was aan het eind van die opleiding. Toen is mijn in 2007... is mijn man overleden. Die is in februari kreeg hij erge pijn. En dat bleek dus kanker aan de alvleesklier te zijn. En 7 weken later was hij dood.
Ja, zo hard het ging.
Ja, dat was even een behoorlijke tik.
Ja, ja, daarin was het ook eigenlijk een soort schaduwzijde waar je doorheen moest?
Ja, maar het feit dat ik dus al een aantal jaren bezig was eigenlijk hiermee met mezelf, dat heeft mij enorm geholpen.
Ja.
Want ik had dus eigenlijk ook methodes eigenlijk aangereikt gekregen tijdens de opleiding, die ik nu zelf op mezelf kon toepassen. En gewoon de manier van kijken ernaar, de manier van, joh, het is wat het is. Het komt neer op accepteren. Eerst accepteren. Als je dat niet kunt, dan kun je de rest vergeten. Accepteren dat het is zoals het is. En dan kan je van daaruit verder gaan. Dan kan je van daaruit het rouwproces eigenlijk ingaan. Zo voelde ik het.
Ja.
En ik heb het uiten daarvan is bij mij door het middel van schrijven gekomen. Ik ben toen pas gaan schrijven. Eerst eigenlijk gewoon voor het vaatland weg. Gewoon woorden die door me heen gingen. Gewoon, ik heb zelfs zitten krassen gewoon op papier. Van mijn nijd moest eruit. De woede moest eruit. Van alles en nog wat. Maar op een gegeven moment werden het gewoon woorden. De woorden die werden zinnen. En de zinnen, daar werd iets zinnigs van gemaakt, zeg maar.
Wat mooi dat je het schrijven gevonden hebt als uitingsmiddel aan je eigen proces. Het is wel mooi om dat te horen, omdat in coronatijd mensen... niet alleen coronatijd, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen op oudere leeftijd die door een rouwproces gaan omdat ze mensen om zich heen verliezen. En daarin heeft iedereen zijn eigen uitingsvorm. Ik kan me ook herinneren in de aflevering dat iemand enorm is gaan tekenen. Gewoon vanuit niets is gaan tekenen. En dat de houvast is om een periode door te gaan. Bij jou is dat schrijven geworden. En ik ga jou meteen vragen, want je hebt een stukje wat je graag wil opdragen of wil vertellen. Oplezen.
Over eenzaamheid.
Over eenzaamheid, ja.
Ja. Eenzaamheid. Iets wat we liever niet willen voelen. We willen niet eenzaam zijn. Het gevoel afgescheiden te zijn van jezelf. Geen wezenlijk contact te kunnen voelen met je partner. Niet weten hoe contact te maken met de buitenwereld. En eenzaamheid is niet aan leeftijd gebonden. Vaak denken we eerst aan alleenstaande ouderen. Leeftijdgenoten inmiddels overleden, geen partner meer. Kinderen, zo die er zijn, hebben hun eigen leven en kunnen slechts af en toe op bezoek komen. Misschien bellen ze even. Maar die vader of moeder in dat tehuis, of alleen in het huis waar ze lief en leed met partner en kinderen gedeeld hebben, zegt het wel te begrijpen dat het niet erg is. Maar intussen verglijden de dagen terwijl ze hunkeren naar contact met eigen. Er komen geen prikkels meer van buitenaf om ze te stimuleren met anderen contact te leggen. In het tehuis wisselt de bevolking razendsnel. Verplegend personeel heeft weinig tijd. En op gesloten afdelingen valt er weinig met elkaar te praten. En zo zakt men langzaam weg in het verleden. Ontzettend eenzaam. Maar ook kinderen kennen eenzaamheid. De eenzaamheid van het niet gekoesterd worden. Niet het gevoel te hebben ertoe te doen. Het gevoel te hebben dat ze er eigenlijk beter niet hadden kunnen zijn. Doordat ouders altijd kritiek op ze hebben, de lat heel hoog leggen en willen dat hun kinderen aan die maatstaven voldoen, want daar kan je mee pronken. Niet je eigen ding mogen doen. Niet gezien en gerespecteerd worden zoals je bent. Verdriet door het verlies van een dierbare kan grote gevoelens van eenzaamheid geven, maar hoeft niet tot die allesomvattende eenzaamheid te leiden. Gevoel van eenzaamheid hoort bij het rouwproces. Vooral als je emotioneel erg verbonden was met de ander, is daar die eenzaamheid in het hart. Vaak is het ook de eenzaamheid van het alleen zijn. Alleenzaamheid heb ik dat genoemd. Maar men kan ook in het rouwproces blijven hangen. En dan kan men afglijden in eenzaamheid. Er zijn nog veel meer vormen van eenzaamheid. In het huwelijk bijvoorbeeld. Als de een zich helemaal op de carrière richt en er van echt praten geen sprake is. Er nooit eens echt tijd voor elkaar is. Ik doe het voor ons, is dan vaak het antwoord als je er iets over zegt. Waarbij die ander vergeet dat ons ook bestaat bij de gratie van het hebben van werkelijk contact. Kunnen praten over problemen die spelen. Communiceren, elkaar zien. Wat ik hiermee wil zeggen? Kijk eens naar jezelf. Herken je hier iets in? Voel je je eenzaam in welke situatie dan ook? Je hoeft je daarvoor niet te schamen. Wat je wel kunt doen, is beseffen dat je zelf de keus kunt maken er iets aan te veranderen. Door contact te gaan zoeken met iemand die jouw uitgestoken hand vastpakt. Die samen met jou de demonen van vroeger te lijf gaat. Die samen met jou naar je angsten gaat kijken. En samen met jou doorheen gaat. Zodat jij uiteindelijk weer werkelijk kunt gaan leven. Je bent het waard. En degene die zich er niet in herkennen? Kijk eens om je heen. Niet iedere alleenstaande hoeft eenzaam te zijn, maar kan wel behoefte hebben aan een praatje. Dat jonge buurmeisje dat bijna niet op straat komt. Of die schuwe buurman die ineengedoken en met opgetrokken schouders voorbij loopt. Ook die van allochtone afkomst. Reik iemand je hand. Zet je hart wijd open en laat de universele liefde stromen. We zijn allemaal mensen. Niemand hoeft eenzaam te zijn. Als we maar om hulp durven vragen en wij ons om elkaar bekommeren.
Nou, Caronne.
Dat was hem.
We zitten hier met tranen in onze ogen. Nou, ja, het is... Je raakt natuurlijk de spijker op zijn kop. Ja. Met dit verhaal, denk ik. Zeker in deze tijd. We hebben net een... zit in de coronafase. Een pandemie die niemand had zien aankomen. Waarin... het gebrek en de behoefte aan contact natuurlijk enorm is. En daarvoor vond ik het ook zo mooi dat jij dit wilde opdragen. Ja. Coronne, we gaan even naar de muziek. Want jij hebt een muziekstuk uitgekozen. Wat is dat?
Dat is de ballada van Ciprian Porumbescu. Ciprian Porumbescu was een Roemeens componist.
Ja.
En dit is eigenlijk een stuk wat de triestheid en de zwaarte van het land en de bevolking weergeeft.
Ik hoor hem hij wordt er al langzaam ingemixt, hoor je het?
Ja, hoor hem.
En waarom heb je hiervoor gekozen?
Het is, voor mij is dit Roemenië. In die tijd, hè? In het Roemenië van nu ken ik dus niet. Want ik ben na het overlijden van mijn man alleen nog één keer geweest om een deel van de as daar te verstrooien. En verder ben ik er niet meer geweest. Maar het is de zwaarte, de onderdrukking die je iedere keer had. Het opveren eigenlijk even en dan even later weer dat ter neergeslagen worden. Weer dat onderdrukte, het sombere. Het geeft het gewoon helemaal weer voor mij.
Je hebt er ook een boek over geschreven wat binnenkort uitkomt.
Ja, over Roemenië. Ja. Hoe ik mijn man ontmoet heb. Op welke manier en welke wat we allemaal hebben moeten doen en moeten overwinnen om in die tijd van Ceausescu, het was in 1983, om het voor elkaar te krijgen om met elkaar te mogen trouwen. Van hij achter het ijzeren gordijn en ik uit het Vrije Westen. En al die perikelen en alles wat we toen meegemaakt hebben, eer dat zover is, dat heb ik allemaal opgeschreven. En dat zal eind van het jaar, van dit jaar of volgend jaar, begin volgend jaar zo'n beetje, verwacht ik dat het uit gaat komen.
Hoe heet het?
Sluiers.
Sluiers.
Het is de sluier van het ijzeren gordijn.
Mm-hmm.
Het is de sluiers waar de mensen zich eigenlijk achter verborgen hielden. Want laten zien wat je dacht was levensgevaarlijk. Dus je moest overal een sluier voor houden. En mijn bruidssluier natuurlijk, die ik toch stiekem in mijn koffer had toen ik daarheen ging voor het eerst.
En wat heeft het met jou gedaan? Hoe heeft het jou gevormd?
Dat heeft mij heel duidelijk gemaakt. Eigenlijk heeft mij dat heeft mij eigenlijk duidelijk gemaakt wat vrijheid is. Want het was iedere keer weer, dat schrijf ik ook op een gegeven moment in mijn boek, dat als wij weer. Mijn man mocht pas na ons huwelijk, en we moesten daar trouwen. En na ons huwelijk mocht hij pas mee naar Nederland, een aantal maanden later. Dus ik ging dan met vrienden, gingen we met de auto. En als we dan weer Roemenië uit, Hongarije door waren en in Oostenrijk stonden, dan had ik het gevoel altijd alsof je alsof vrijheid een hele andere lucht heeft, een hele andere energie geeft, maar ook een hele andere atmosfeer heeft. En dat ademt je weer in als je in Oostenrijk was. Dan viel er gewoon van alles van je af. En waardoor ik eigenlijk besefte van jeetje, waarom moet het dan niet zijn als je daar woont? Als je beseft wat nu na een paar weken achter dat ijzeren gordijn al in mij teweeg brengt. En dat heeft mij dus echt heel duidelijk gemaakt van wat is vrijheid? En als ik dan nu in deze tijd mensen hoor zeggen van ja, mijn vrijheid, dan denk ik van joh, schiet je net op.
Oh ja. En als ik dan opnieuw een vraag stel, want we hebben net de ballada op de achtergrond mogen meemaken. Als we dan naar die vrijheid gaan en het vertalen naar muziek, wat zou dat dan zijn?
Dat is voor mij Beethoven.
Beethoven.
Dat
Kijk.
Is voor mij Beethoven.
En specifiek iets van Beethoven?
Nou, het is eigenlijk wat ik ook erg hoor vind. Dat is het van het derde pianoconcert en dan het tweede deel. Romance, dat is wegzakken, dat is melancholie, dat is dat is eigenlijk het mogen zijn wie je bent. Zo voelt dat voor mij. En dat is niet bombastisch, dat de muziek op dat punt, maar het is, ja, ik vind het zo geweldig iets. En ik voel dan tegelijkertijd, voel ik dan dus wel daarin een bepaalde verlatenheid en dergelijke, maar dat dan gaat de muziek weer verder en dan kom je ook daar weer doorheen. Eigenlijk is muziek ook, leidt je eigenlijk door bepaalde gemoedstoestanden heen. Het laat zien van, je komt er weer uit, je gaat er weer doorheen.
Nou, Caronne, dit is een fantastische sluiter. Slotstuk van het gesprek met elkaar. We gaan luisteren naar Beethoven. En ja. Ik dank je van harte voor dit mooie gesprek. Dank je wel, Caronne.
Graag gedaan. Heel graag gedaan.
Dag. Thank you. luisteren naar het derde pianoconcert van Beethoven. De bevrijding voor Caronne Ionescu. En wat is hierop uw reactie, mannen?
Nou, het mooie vind ik dat ze dan toch Beethoven aanvraagt. Ja, Beethoven was eigenlijk de eerste componist die over zichzelf schreef. Die had zoiets van, wat zal ik over andere mensen wat schrijven? Ik schrijf gewoon alleen over mijn eigen leven. Dus dat heeft hij gedaan. En ja, dat past heel erg mooi bij het verhaal van Caronne.
Ja, ik viel natuurlijk voor haar taalgebruik. Ik vond het fantastisch hoe ze de dingen uit kan leggen. En ik vond het ook heel mooi. Ze vertelt waar ze vandaan komt en die frozen shoulder. En dat is dan de stress die je meeneemt. En daar moet je doorheen. En dan moet het naar iets anders toe. En toen gebruikte ze het woord en van lieverlee moest ik veranderen. En dat van lieverlee, dat vind ik zo'n mooie uitdrukking. Dat hoor je bijna nooit meer.
Ja, behalve in Radio Danspaleis. Juist. Want dan nemen we die oude woorden gewoon weer. Nemen ze mee, zetten we ze in de spotlight. Dus van lieverlee, mensen. Laten we het weer opnieuw gebruiken. Heren muzikanten, wat gaat het worden voor Caronne Ionescu?
Nou, ik heb besloten om samen met Martin het nummer van Misha Mengelberg, Weer is een dag voorbij, te spelen en te zingen.
En waarom?
Als je de tekst hoort, dan weet je waarom.
Oké, prima. Spelen, mannen.
Weer is een dag voorbij. Weer een uit een lange rij. Waarin licht en donker toeven. Geketend zij aan zij. Weer is een dag voorbij. Op de grens vertoeven wij. Van het oude en het nieuw. Maar nee, verleden. Weer is een dag voorbij. Op de grens vertoeven wij. Van het oude en het nieuw.
Dit was Weer is een dag voorbij van Misha Mengelberg. Gespeeld en gezongen door Frank van Bommel en Martin van Leusden. Ja, mijn bijdrage is What a Little Moonlight Can Do. Gezongen door Billie Holiday, speciaal voor Caronne. Omdat voor mij in Billie Holiday het licht en het donker samenkomt. Het kan heel zwaar beladen zijn, maar ze brengt het ook heel licht. Licht en donker heb je allebei nodig om weer in het licht te komen. En ja, dat is een beetje het verhaal van Caronne. En bij deze dus, Caronne, Billie Holiday voor jou. Thank you.
can do. Wait a while till little moonbeam comes peeping through. You'll get bored, you can't resist him, and all you say when you have kissed him is ooh, what a little moonlight can do.
De gast, een artiest van Utrechtse bodem, Joop Visser, vroeger bekend als Jaap Fischer. Hij is uit 1938 en geboren getogen Utrechter. Na zijn middelbare schooltijd vertrok hij naar studentenstad Leiden. Als jonge student begon hij hier eind jaren 50 met het schrijven van liedjes die hij voor zijn medestudenten speelde. Al snel werd hij gevraagd door het platenlabel Studenten Grammofoonplatenindustrie om zijn nummers voor het label op te nemen en hier bracht hij twee liedjes uit. Al snel ontdekte de commerciële platenhandel Jaap zijn schrijftalent en gingen zijn platen door het hele land als zoete broodjes over de toonbank. De jaren daarna werd hij razend populair met nummers die inmiddels behoren tot de Nederlandse klassiekers, zoals De Monniken, Jan Soldaat en natuurlijk Het Ei. Sinds 2004 vormt hij een duo met Jessica van Noord. Voor hun lied De Schemering kregen zij de Okapi Liedprijs van Jan Rot. En in 2007 wonnen zij de prijs opnieuw. Nu voor een heropname van het bekende lied Twee Monniken. Behalve ruim 300 liedjes schreef hij drie boeken die hij zelf heeft uitgegeven. We gaan in gesprek met Joop Visser en Jessica van Noord. Dag Joop!
Hallo!
Hallo! Dag!
Kijk aan!
Ja!
Ja. Goed! Wat kunnen we u zeggen?
U bent samen met...
We zijn samen met z'n tweeën, Jessica en ik.
Ja, ja, dat heb ik gehoord.
Ja, precies. Nee, dat heeft u goed gehoord dan.
Ja.
Daarom zingen we met z'n tweeën ook, hè.
Ja, want hoe lang doet u dit al, zingen met elkaar?
Wij zingen nou, zeg maar, een kleine 20 jaar.
We hebben het in de studio al heel even gehad over... waar we u van kennen, hè? Want u heet Joop Visser.
Oh, maar ja, maar ik weet niet wie er in de studio zitten.
Ja, nou,
zit
dat...
u met een heleboel in de studio?
Ja, met twee muzikanten. Ze
heel
kennen
goed.
Wel
zijn
uw...
Zijn dat Utrechtse jochies of...
Nee, dat is een Amsterdams jongetje en een... Frank, waar kom jij van oorsprong?
Een
Brabants jongetje. Dus dan weet je het wel.
Dat is allemaal import, hoor.
Ja, dat is allemaal import.
En ook van Utrecht, of niet?
Niet van Utrecht, maar inmiddels weten we genoeg van Utrecht. En,
ja, wat... maar ik weet voldoende van Brabant, maar ik word nooit een Brabander, hè.
Vertel eens wat over Utrecht wat ik niet weet.
Wat u van Utrecht niet weet, ja, ja dat weet ik. Ik weet niet wat u allemaal in uw hoofd zit enzovoort. Maar u weet, weet u nog van Mereveld, van de Draafboom...
Nee.
Van als je de Koningsweg overheen ging.
Vertelt u eens.
De Koningsweg weet u toch?
Ja, de Koningsweg weten we. Ja, er wordt hier geknikt. Ja,
de Koningsweg... Amelisweert.
Amelisweert. Natuurlijk, ja.
Ja, nou, de Koningsweg. En vroeger ging je via dus Gouwgewaard, hoor. En dan ging je zo langs Hercules de Campo. Velox kwam ja. Je dan. Velox ligt er nog aan de Koningsweg. En dan ging je bij Velox ging je de Koningsweg linksop. En dan even verder ging je rechts er weer in. Aan ja. De andere kant van de Koningsweg. Ja. En daar lag de drafbaan, Mereveld. Ja, en die was bekend omdat het namelijk de enige plaats was waar je kon gokken. Verder, want er was nog geen voetbalpool en er was nog dit niet. En de enige plek waar je kon wedden, Dat was op de drafbaan. Daarom trok dat enorm veel mensen.
Ik voel een liedje aankomen. Ik vind het wel
een liedje aankomen.
Een materiaal voor een liedje.
Oh ja, maar dat is materiaal voor liedje. Mevrouw, we hebben wel 600 liedjes en
dat vragen eigenlijk alle artiesten. Waar bent u mee groot geworden? Met welke muziek?
Dat is lang geleden, hoor. Yeah. Dat was dus in de eerste plaats natuurlijk. Kun je nog zingen, zing dan mee. Dat was de Nationale Bundel toen.
Yeah.
Wij hadden maar een eenvoudig huisje. Utrecht-Oost, hè? Yeah. Was dat ook zo.
Yeah.
Woonden we. Dus iets voorbij Galgenwaard. En dan met een heleboel kinderen. En bij de afwas zongen we dan. En dat kwam ook, we hadden maar een eenvoudig huis. En daar was geen open haard, want anders hadden we die bundel allang in de open haard gegooid. Maar ja, dat had je in die tijd niet. Maar er stond wel eens een liedje. Maar voor bij de afwas, dan zongen we daarvan. Maar we hadden natuurlijk ook het nodige Engelstalige repertoire.
Ja, want kunt u zingen, zing dan mee. Wat voor liedjes waren dat dan?
Nou, Engelstalige, want het was na de oorlog, hè?
Ja.
Dus we hadden die hele Engelse, Amerikanen, Schotten, de hele rotzooi. En dan kreeg je ook de muziek mee. We doen even wat we bij de afwas zongen dan.
Ja, doe, graag.
Ja.
Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene. Good night, Irene. I'll see you in my dreams.
Saturday night I got married. Me and my wife settled down. Now me and my wife have party. I'm gonna make a stroll downtown.
Irene, good night.
Nou, zeg hij. Applaus, dames en heren.
Dan waren we wel een paar borden verder, hoor. Als we dat gezongen hadden. Ja, maar dat soort dingen zong je.
Ja, en dat was dus in de huiskamer van Joop Visser.
In de huiskamer?
Ja.
Nee, in de keuken.
Ja, in de keuken.
Ik deed de afwas in de keuken. Zo groot was het huis en de klein was het huis.
Je moet wel scherp blijven hier, zeg.
We hadden een aparte keuken.
Ja.
6 kinderen,
yeah.
Vader en moeder met z'n achter. En het was een heel klein keukentje. En daar deden we de afwas.
Het was dus wel een muzikale familie, een muzikaal gezin. Klopt dat?
Ja, dat was een geweldig muzikale familie.
Beetje een Von Trapp gevoel krijg ik erbij, of?
Ja, met mijn vader als Von Trapp.
Ja,
zo ongeveer wel. Het is altijd natuurlijk weer anders dan daar. Wij hadden dat bergwijntje niet en geen gouvernante enzovoort. Maar als u zegt vanwege het samenzingen en dan met z'n allen, ja, absoluut. Absoluut.
Was dat een. Daar bent u dus door geïnspireerd geraakt? Of was er een andere inspiratie?
En dan meer stemmig. En dan. Dat werd met de paplepel ingegeven.
Toen u wat ouder was, wat kwam er toen de huiskamer binnen? Of misschien de studentenwoning? Of?
Op een gegeven moment had je de hoe heet die brothers ook weer?
Everly
Brothers. Ja, dat was Wake Up Little Susie en dat soort dingen. Dat was, toen daarna weer kwamen. En dat was natuurlijk een soort overgang. In Nederland was dat dan de Blue Diamonds, hè? Ramona, da-na-na-na-na-na-na-na. Maar dat waren de Blue Diamonds.
Dat waren de Blue Diamonds, ja. En de Everly Brothers hebben we nu. En wanneer bent u. Dat is de periode dat u zelf bent gaan schrijven, denk ik?
Ja, klopt dat? Precies. Precies. Ja.
En wat was uw eigen inspiratie om te schrijven?
Ja, dat is altijd hetzelfde gebleven wat ik om me heen zie en tegenkom. Ik heb het altijd vergeleken met schilderen.
Ja.
Dus ziet u het maar mij als een schilder. En wat doet een schilder? Nou ja, je hebt daar ook de verschillende abstracte enzovoort. Ik ben niet voor het abstracte, het onverstaanbare. Dat is veel nu, hè? Dus veel heb je nu het onverstaanbare. En een van de voorlopers daar was van Telau. Telau, zegt u wat? Telau, ja, goeie. Ja, top. Maar die maakten het geen barst uit of iemand het kon verstaan. Dat was later. Nee, dat was helemaal geen zorg. En ik ben wat dat betreft heel. Ik ben echt figuratief als je de schilderstermen zegt van. Nee, je moet het kunnen verstaan.
Ja.
En liefst ook dat je het dan kan begrijpen.
Heeft u nog een raad? Hebben jullie nog raad of adviezen voor de luisteraars? Een eindknaller.
Ja, als je. Oh ja, ja, ja. Nou ja, Joop die heeft nog een hele goede tip. Want jullie weten nog niet eens dat hij met zijn oren kan bewegen. En dat is echt heel uniek eigenlijk. Maar dat is ook wel een tip om te doen als je eenzaam bent. Dan te gaan oefenen daarmee.
Kijk. Voor de luisteraars. Ja, het is leuk voor de luisteraars.
Dat is altijd wat Jessica mee aankomt. Maar het is voor mensen in Lunette als je zegt van. Nou, ik heb een goed boek gelezen. Ik wil wel eens wat anders. Dan kun je het proberen. Maar ik doe dat nooit. Kijk, voor de radio. Als u zegt, doe het even. Ja. Dan heb je er toch niks aan. Ja. Maar ik doe het niet als ik optreed of wat dan ook. Of op televisie. Nee, want daarvoor. Weet, dan ben je want er schijnen heel weinig. Nee. Kan u uw oren bewegen?
Nou, gelukkig hebben de luisteraars een geweldige fantasie. Dus we kunnen er iets bij voorstellen.
Maar kan u het?
Ik kan het niet, maar onze muzikanten die zitten nou. De muzikanten zie van wel? Alles heen en weer bewegen.
Oh, echt?
Dus, ja.
Nee, maar is er eentje die zijn oren kan bewegen?
Nee.
Jongens, hebben we hier iemand die zijn oren...
Nee. Ga ik oefenen? Nee. Ik ga het oefenen.
Nee, ze gaan het oefenen.
Nee, want dat is juist het punt. Dan zeg ik van. Dat heb ik vroeger wel. Maar de meeste zangers, volgens mij, kunnen het. Maar die willen het niet weten ook. Dus niemand die het doet. En daar geef ik ze wel gelijk in ook. Want voordat je het weet, ben je die zanger die zijn oren kan bewegen. En luisteren ze, dan word je daar bekend door. Nou, daar heb je niks aan.
Nee. Ik dank u van harte voor dit boeiende gesprek.
Ja, graag gedaan.
Daar.
In het zonnetje.
Vandaag in het zonnetje. Willem Stokkers, vrijwilliger uit Lunette. Onder andere verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de bar van het buurtcentrum... waar hij als een echte gentleman voor de gasten zorgt. Ook is hij een actieve bewoner in het appartementencomplex Koppelweten... waar hij als oud-voorzitter van de bewonerscommissie ervoor gezorgd heeft... dat op paaszaterdag een balkonsessie van het Muziekpaleis kon plaatsvinden. Een rots in de branding. Hij is meestal degene die als laatste het licht uit doet in het buurtcentrum. En ervoor zorgt dat alles goed afgesloten wordt. Nou, dan kunnen we maar één nummer voor je draaien. Hier komt hij, Willem.
Box die plots zweeg. Het is de hoogste tijd, wordt er geroepen uit de hoek. De bonen liggen klaar. Ach, mag ik vanavond poffen? Vraagt een man een stem. Betaal jij morgen maar. Het is tijd, de hoogste tijd. Snel naar huis. Nou vooruit, de allerlaatste. Wie denkt er aan mij? Ik heb toch ook een thuis. Aan de klokt, die plots zweeg. Het is tijd, de hoogste tijd. U wordt bedankt voor iedere avond gezelligheid. Dag mevrouw en dag meneer, u komt hier toch weer.
Ja, dit was Hoogste Tijd van André Hazes. Speciaal voor ons zonnetje van vandaag, Willem Stokkers. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze editie voor en met Lunette Wilwel. Graag dank ik onze gasten Kees van der Brink, Caronne Ionesco, Joop Visser en zijn muzikale wederhelft Jessica van Noord voor hun aanwezigheid op afstand bij ons in de studio en voor de mooie gesprekken. Frank, wat is er mis? Waar ben je mee bezig?
Nou ja, ik ben toch proberen mijn oren te bewegen natuurlijk. Nou, Zie je dat niet?
Martin, wat moeten we hiermee? Volgens mij moet hij ermee stoppen, of niet?
Ja, hij moet er absoluut mee stoppen. En het is een hele mooie boodschap van Jaap Visser om dat te doen. Speciaal voor eenzame mensen. Hè?
Oh, dat is het natuurlijk. Wilt u aan ons kwijt wat u van deze aflevering vond? Of heeft u gouden tips, muzikale verzoeken of prangende vragen? Laat u dan horen en stuur ons een e-mail via info@hetdanspaleis.com. Voor meer informatie over het Danspaleis kunt u terecht op www.hetdanspaleis.com. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende. Dag!
Hey, sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours. Que sera, sera. What will be, will be.
Volgende week geen Danspaleis, maar luisteren we naar twee podcasts van Veerle Korstens uit de serie Het mag nog wel wat bozer van Vrouwennetwerk Zuid. Met Danja van Rijssen, die skateboardend pleit voor zet je privilege in om mensen te versterken. En Flora Bremer praat over hoe ze af wil van de mannelijke maat. In juni gaan we weer live. Wilt u reageren op de uitzending of heeft u een vraag aan Radio Signaal? Mail dan naar radiosignaal@cliëntenbelangamsterdam.nl. Meer informatie vindt u op www.radiosignaal.nl en op www.danspaleis.com. Tot volgende week.
Jaar in, jaar uit blijft u luisteren naar Radio Signaal. Op Radio Salto.